Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. We zingen samen het eerste vers van Psalm 32. Aansluitend aan de geloofsbelijdenis willen wij samen zingen het zevende vers uit Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7, na de geloofsbelijdenis die wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen die de Heere zich verzamelt doen. En we doen dan belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft voor Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen vanmiddag Gods heilige woord in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen uit hoofdstuk 9, de versen 14 tot en met 29. Marcus 9, vers 14 tot en met 29. En we willen een begin maken met het luisteren straks naar de Heidelberger Catechismus zondag 7, vraag en antwoord 21 over wat is een waar geloof. En we willen in dat verband luisteren naar de geschiedenis die Marcus ons beschrijft in dat negende hoofdstuk vanaf vers 14. En als hij, dat is de Heer Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groeten ze hem. En hij vroeg de schriftgeleerden: wat twist gij met deze? En een uit de scharen antwoordende zei: meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zei: o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vroeg zijn vader: hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zei: van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft u hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem: zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zei: ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem: gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit. En het kind werd als dood, alsof dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus, hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen alleen: waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen: dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen samen de Heer in u zoeken om zijn onmisbare zegen en de leiding van Gods geest in de bediening van het woord. We willen ook aan de Heer opdragen, zuster Blommaert. In de afgelopen week is na een kort ziekbed haar zwager overleden, de man van haar enige zus. Hij is afgelopen vrijdag begraven. Deze informatie had op de nieuwsbrief moeten staan, dat is mijn nalatigheid geweest. Maar we willen onze zuster in deze omstandigheden, dit verdriet, hartelijk aan de Heere opdragen. Laten we samen bidden. Heere, we zoeken uw aangezicht. Opnieuw, als we door uw hand zijn samengebracht hier in uw huis, of als we thuis meeluisteren en we deze middag niet naar de kerk konden opgaan, misschien vanwege ziekte, vanwege onze ouderdom, vanwege een handicap. Heere, hoe het ook zij, u kent de redenen daarvan en wij bidden als we zo tot u naderen, of u ons gebed zou willen horen. Leen ons een toegenegen oor, bidden we met de dichter mee. En verwaardig u uit de koren in de hemel onze stem te horen. Al is ons gebed onvolmaakt en niet compleet, wilt u het Heer Jezus Christus opnemen in uw voorbeden, als wij u komen bidden om een zegen en het werk van uw geest, ook deze middag. In de opening van uw woord, in de uitleg en de toepassing van het evangelie. En als we daar deze middag opnieuw ons leerboek bij mogen gebruiken, dat zo samenvattend spreekt van wat er in uw woord te vinden is, dan bidden we, Heere, om dat werk van uw geest dat ons verstand verlicht, zodat we de dingen ook kunnen doordenken. En dat we met dat wat in uw woord staat ook mogen samenvatten wat nou de leer is als het gaat om zalig worden. De leer die naar de Godzaligheid is. En tot hiertoe, Heere, heeft u ons al veel dingen vanuit uw woord willen leren en onderwijzen. En ons willen wijzen op dat enige middel, die enige middelaar die ons gegeven is tot behoud, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar als u ons ook verder in uw woord onderwijs geeft hoe we nu aan hem verbonden worden, en dat die natuurlijke band met de eerste Adam er ligt, maar dat die geestelijke band met de tweede Adam er moet komen, dan bidden we of uw geest ons ook deze middag zou willen onderwijzen in het geloof. Ja, Heere, mogen we nog meer van u vragen? Of uw Heilige Geest ons niet alleen maar daar wil in onderwijzen, maar als de werker en de bewerker van het geloof, dat u ons ook dat geloof in het hart schenkt. Aansteekt het vuur van dat geloof en het voedt met de brandstof van het evangelie, opdat het zal branden, opdat het geloof vurig voor u zal zijn. Ja, en dat dat geloof hoe langer hoe meer zijn anker hecht in de rotsgrond van u, Heer Jezus Christus. Want door het geloof in uw Zoon krijgen we deel aan dat wat Hij aan het eeuwige leven heeft verdiend. U zegt het ons en u schetst het ons helder in uw woord, opdat we toch u zouden bidden om dat werk van uw geest die Here is en levend maakt. Wilt u dan deze middag ook in ieder van ons opzoeken, wie we dan ook zijn, wat onze geestelijke situatie dan ook is. Als er onder ons zijn die nog dood zijn in de zonden en de misdaden en die dat geestelijke leven niet kennen, die u, Heer Jezus, niet kennen door een waar geloof, wilt u deze dienst dan gebruiken als dat moment waarop uw geest het gaat werken in zo'n duister hart en Christus gaat verheerlijken en ons verbinden gaat met dat geloof aan Christus. Dat we van dood levend gemaakt worden en we geestelijk leven ontvangen. Wilt u het zaad van het woord laten ontkiemen in die harten waar dat geloof nog niet is gewerkt? En waar we hier in de kerk zitten of meeluisteren met een hart dat tot geloof gebracht is. Heren, daar is het ook zo nodig dat dat geloof telkens weer voedsel ontvangt om van te leven, om erdoor te mogen groeien en sterker te mogen worden. We bidden, laat er op de kansel geestelijk voedsel zijn voor de hongerige zielen. Laat er levend water mogen geschonken worden voor de dorstigen, opdat ze mogen eten en drinken en zich en versterkt mogen worden voor de pelgrimsreis. Om op u te zien en achter u aan te komen en in die verbinding met u, Heer Jezus, door dat geloof te mogen ontvangen, genade voor genade. En u weet dan wat wij nodig hebben. We mogen dat ook aan u overlaten. U weet hoe uw volk moet hoeden en weiden. U weet hoe u uw kinderen op moet voeden, ook in de weg van het geloof. Heere, als er iets af te breken is dat in de weg staat, neemt u het weg. Als er iets opgebouwd moet worden wat er nog niet is, Heere, bouw. Als er in ons leven dingen uitgerukt moeten worden die alleen maar vertroebelen en de zaken alleen maar verslechteren, Heere, ruk het uit. En waar wonden zijn en waar pijn is en waar het geloof door de strijd gewond geraakt is, wilt u helen en genezen? Ja, Heere, doe zo met uw woord wat u behaagt. Als het ons maar des te meer aan uw Zoon verbindt. En als het ons maar des te meer ons uit Hem doet leven. Heren, zo leggen we niet alleen maar deze dienst in uw handen, maar zo leggen we elkaar in uw handen. Biddend of u zo wil werken dat het tot uw eer zal zijn en tot ons aller heil. In welke situatie we ons ook bevinden en welke gebeurtenissen ons ook zijn overkomen in de achterliggende week. We bidden deze middag in het bijzonder voor onze zuster Blommaert. Ze stond aan een geopend graf afgelopen vrijdag, nadat de zwager van haar enige zus toch na een kort ziekbed overleed. Heren, opnieuw een lege plaats gevallen. En ook al die dingen brengen herinneringen weer boven. We dragen haar aan uw genadetroon op en bidden of u zich over haar wil ontfermen, ook in deze omstandigheden en de situatie. Denk aan haar in uw gunst. Ondersteun en sterk haar, ook in het verdriet en ook in al deze dingen die dan weer zo op haar pad komen. Gaat u haar voor, wilt u uw eeuwige armen uitstrekken en als een eeuwige woning ook voor haar zijn, waar we ons hart kunnen uitstorten met alles wat daarin kan zijn aan herinneringen, aan pijn, aan verdriet, aan rouw. En dat we zo, Heren, ook biddend om elkaar heen mogen staan, maar ook persoonlijk u mogen zoeken in al de omstandigheden van ons leven. Zend u zo zelf uw troost en uw vrede, ook voor haar, in haar hart, en dat ze zo door het geloof in U, Heer Jezus, mag leven. We bidden voor een ieder onder ons die moeite en verdriet kent, op wat voor wijze dan ook. Wilt u genadig nabij zijn en uw ontferming tonen en kracht geven om in al die dingen toch op u te zien en ook daarin te werken geloof en vertrouwen dat u, Heere in de hemel, het niet uit de hand loopt. En als wij soms geen wegen meer zien en als wij soms geen oplossingen meer weten, dat we het in uw handen mogen leggen in dat vertrouwen dat uw vaderlijke hand toch ons leven leidt. En als we het niet begrijpen kunnen, en als we het niet vatten kunnen, als we het niet verklaren kunnen, Heere, dat we ons tevreden kunnen stellen met te rusten aan uw vaderhart in de belijdenis. Mijn vader doet het toch niet verkeerd. Mijn hemelse vader doet het niet verkeerd. En Heere, zo bidden we om dat geloof voor elkaar. Voor de kleinen, voor de groten, in welke levensfase we ons ook bevinden. We bidden, Heere, of u uw koninkrijk wereldwijd zou willen uitbreiden, in het bijzonder op deze dag, waarover het rond van de wereld toch ook het evangelie uitgaat en gepredikt wordt. Heere, gebruik dat als een instrument om zondaren te trekken vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht en uw koninkrijk uit te breiden en toe te voegen aan de scharen die niemand tellen kan, uit allerlei landen en volkeren en talen. Gebruik hen die uitgezonden zijn in uw koninkrijk om in andere landen en culturen dat evangelie of de diaconale werkzaamheden te verrichten. Zendingswerkers, maatschappelijk diaconaal werkers, evangelisten. Heere, zegen hun arbeid en gebruik ze. In deze wereld waarin zo ontzaggelijk veel aan de hand is en zoveel onvrede is en strijd en nood en ellende. Heere, ontfermt u zich. En wilt u nog vrede geven daar waar vrede ontbreekt? Wilt u zegenen in landen waar honger of dorst geleden wordt? Waar natuurrampen zich voltrekken? Wilt u, Heere, hulpverlening zegenen op een wijze dat uw naam er de eer van mag ontvangen? Leid deze wereld heen naar de voltooiing, Heere, want u komt. Ja, u komt om de aarde te richten in gerechtigheid en u brengt mee dat koninkrijk dat geen einde hebben zal. Dan zal het volledig doorbreken. En dan zal u verschijnen uit uw heerlijkheid. En ook dan zullen de mensen verstomd zijn als ze u zien. Heere, nu mogen we nog horen van genade. Wil ons allen en alle die ons lief zijn daartoe ook voorbereiden op uw tweede komst, die met groter heerlijkheid zal wezen, om u rijkhalzend te verwachten uit de hemel. Zegen alles in deze dienst, Heere, alles wat gedaan wordt en alle dingen die nodig zijn om uw woord de vrije loop te laten hebben. Heere, zegen het. Gebruik het tot het heil van een ieder, tot eer van uw naam. En weer de boze uit ons midden, dat hij ons geen schade kan toebrengen. Maar leg het beslag van het evangelie op ons, opdat we uw stem zullen horen. En uw stem leren gehoorzamen, voor het eerst of opnieuw. Hoor onze gebeden om Christus wil, in de vergeving van al onze zonden en de wegneming van onze schuld, uit louter genade. Amen. We zingen uit Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O Gods graag dat vermogen. En ook het 17e vers. 68, vers 14 en 17. Na het amen van de prediking willen we samen het 8e vers van Psalm 40 zingen. Psalm 40 vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken te elke stond. En leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. Marcus 9, de versen 23 en 24. Marcus 9, vers 23 en 24. En Jezus zeide tot hem: zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zei: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. We willen ook samen luisteren naar vraag en antwoord 21 uit zondag 7. Vraag en antwoord 21 uit de Heidelberger Catechismus. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig hou dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Geliefde gemeente, over de wereld loopt een scheidslijn. En er lopen over de wereld verschillende scheidslijnen. Er lopen grenzen langs landen en werelddelen. Er is een scheidslijn tussen oost en west. Er loopt een scheidslijn, soms dwars door een land heen, tussen rijk en arm. Er lopen scheidslijnen daar waar democratieën zijn en daar waar dictaturen heersen. Maar het zijn allemaal scheidslijnen die een keer opgeheven gaan worden. Die verdwijnen een keer. Als Christus wederkomt op de wolken en zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid vestigt, dan vallen al deze scheidslijnen weg. Er is één scheidslijn die blijft. En één scheidslijn die ook beslissend straks zal zijn bij de wederkomst van Christus. Het is de scheidslijn tussen geloof en ongeloof. Het is de scheidslijn van het antwoord op de vraag: wat denkt u van de Christus? En alle die in geloof de Heer Jezus te voet zijn gevallen, en alle die zijn verschijning hebben liefgehad, en alle die hem hebben aangeklampt in het geloof, die zullen gered worden. En alle die in ongeloof hebben voortgeleefd en hem in ongeloof hebben afgewezen en het evangelie niet hebben leren aannemen door het geloof, die hem verworpen hebben, die zullen zelf buiten geworpen worden. En die scheidslijn tussen geloof en ongeloof, die gaat dwars door alles heen. Die gaat dwars door een land. Die gaat dwars door een kerkverband. Die gaat dwars door een gemeente. En misschien zit jij hier wel, of u hier wel, met de gedachte, ja, het zal allemaal wel. Misschien zit hier iemand die denkt, nou, als ik straks een jaar of 18 ben, dan hou ik het voor gezien. Want ik geloof het niet. Dan gaat de scheidslijn vlak langs jou heen. En misschien zit er iemand die zegt, ja, in de geschiedenis die we net gelezen hebben, daar kan ik me wel in herkennen. Ik heb zo vaak te strijden met mijn ongeloof en ik heb zo vaak allerlei twijfels en vragen en ik zou het zo graag vast willen geloven en ik kan Christus niet missen, maar om nou echt te zeggen dat ik het ware geloof heb. Kom een ongelovigheid te hulp, heren. Dan gaat de scheidslijn ook aan de andere kant, vlak langs je heen. Want het komt op dat geloof in de Heer Jezus Christus aan. Want we zijn er niet met een bepaalde levenshouding. En we zijn er niet met het volgen van een paar regels. Het christelijke geloof is geen religie. Het wordt er wel vaak van gemaakt. Volgen van een aantal regels en deze regels wel en die andere kerk heeft deze regels weer niet. Maar het christelijk geloof is niet het volgen van regels. Dan zijn we niks anders dan een moslim of een boeddhist. Maar het christelijke geloof is de levende band aan Christus. En door het geloof, die levende verbinding met de ware wijnstok, dan gaan de deuren van het paradijs open. En door dat geloof dat aan Christus hecht, wordt de zondaar gerechtvaardigd voor God. Maar als dat dan het middel is, geloof, het middel is waardoor ik aan Christus vastklem, aan hem toebehoor, uit hem leer leven, dan is het wel van groot belang. Wat is dan geloof? Toch? Als dat het enige middel is waardoor ik aan de levensbron Christus deel krijg. Als dat het middel is, het enige middel is waardoor ik aan zijn verzoenend bloed deel krijg, dat mij reinigt en heiligt en plaats bereidt in het Vaderhuis, dan moet ik wel weten, wat is dat dan voor een instrument geloof? Hoe zit dat dan? Wat is dan geloof? En het antwoord op de vraag, wat is een waar geloof, die laat eigenlijk zien, en daar vergelijk ik het maar mee, dat waar geloof twee benen heeft. Geloof dat vooruit kan komen. Geloof dat vorderingen maakt. Geloof dat de strijdbaan, de weg kan lopen. De loopbaan kan lopen van de strijd van het geloof. Dat is een geloof dat twee benen nodig heeft. Je kan een poosje hinkelen, maar daar kom je niet ver mee. Je kan een poosje alleen maar voort proberen te komen met kennis van de Bijbel, maar dat is niet het ware geloof. Het gaat ook om het vertrouwen. Die twee kanten, die twee benen, kennis en vertrouwen. Niet alleen, maar ook, zegt onze belijdenis. En dat moeten we dan niet opvatten in de zin van, het gaat, ja, kennis is goed, maar het gaat eigenlijk om het vertrouwen, dat is het echte. Nee, dat kom je zo in de schrift niet tegen. Ze horen bij elkaar als die twee benen waarop degene loopt in de loopbaan. De kennis en het vertrouwen. Kennis die God leert kennen uit het woord. En die zichzelf leert kennen uit het woord. En vertrouwen gaat krijgen op God. Zonder kennis van God kun je hem niet vertrouwen. En zonder vertrouwen is er geen sprake van echte omgang met de Heer. Ze horen bij elkaar, kennis en vertrouwen. En je kan mensen tegenkomen en die zeggen, ja, mijn zonden zijn vergeven. En als je dan met ze verder spreekt en dieper afsteekt, dan blijkt eigenlijk, ja, ze zeggen wel, ik vertrouw dat mijn zonden zijn vergeven, maar ze hebben geen kennis van hun zonden. Ze weten eigenlijk niet wat zonde is en wat het inhoudt om vergeving te ontvangen en genade te krijgen. Of andersom, dat kan ook. Andersom. Dat je mensen ontmoet die precies weten wat er allemaal moet gebeuren in een mensenleven en hoe God een mens bekeert en hoe God dat vooral in het leven van een ander zou moeten doen nog. En als je met ze verder spreekt en naar de diepte afsteekt, dan vertrouwen ze zelf niet wat ze zo goed weten voor een ander. Dat ware geloof dat ons aan Christus verbindt, heeft die twee benen, kennen en vertrouwen. En dat is een heel persoonlijke zaak. Dat is een persoonlijk leren kennen van Christus en een persoonlijke, vertrouwelijke omgang met hem hebben. En het is zo persoonlijk dat het goed is om dat ook van tijd tot tijd te toetsen aan Gods woord. Is het geloof dat ik beoefen nou ook Bijbels geloof? Ik kan natuurlijk zelf wel een idee hebben van wat geloven is. En ik kan zelf wel tegen mezelf voorhouden dat ik geloof. Maar de oprechte, die zoekt het instrument te eiken, toch? Dat instrument, geloof is een instrument dat moet geëikt worden. Want mijn zaligheid hangt ervan af. Nou, we eiken het op het woord. Wat is geloven? Dat is niet alleen een stellig weten of kennis. Maar ook een vast vertrouwen dat niet alleen aan anderen, maar ook mij, heel persoonlijk, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade. Ik heb er niets voor gedaan. Ik heb er niets voor hoeven betalen. Het is om de verdiensten van Christus wil. En dan willen we deze middag over dit onderwerp nadenken onder het thema Christus kennen en vertrouwen. Die twee onderdelen van het geloof. Christus kennen en vertrouwen. En we willen dat doen aan de hand van de geschiedenis die we gelezen hebben. En dan zien we in eerste plaats dat dat ontbreekt. Kennis en vertrouwen van Christus ontbreekt. Maar dat Christus kennen en vertrouwen breekt ook door. Christus kennen en vertrouwen, dat ontbreekt, maar het breekt ook door. De geschiedenis die onze aandacht vraagt, gemeente, krijgen we een wat brede beschrijving van een genezing. Dat is opvallend, want Marcus doet dat eigenlijk nooit. Marcus is degene die het meeste haast heeft in zijn evangelie om te komen tot de kern, namelijk Jezus Christus die gekruisigd is en die opgestaan is. Het evangelie van Marcus staat bekend om het woordje terstond. En toen, en toen, en toen, zeg maar. Haast heeft hij om tot de kern te komen. Maar hier, in hoofdstuk 9, een vrij uitgebreide beschrijving van een genezingswonder. Althans, de genezing op zich wordt ook maar weer heel kort beschreven. Het is de situatie eromheen die Marcus breed vertelt. De ernstige ziekte van die jongen, die we die maanzieke jongen zijn gaan noemen, die wordt eigenlijk maar heel kort beschreven, want als de Heer hem dan geneest, dan valt hij als een dode op de grond, maar de Heer, Jezus, trekt hem overeind en hij staat op en hij is genezen. Hij verdrijft die demon met een majesteitelijk kort bevel en met een handgebaar zet hij die jongen weer op zijn voeten en brengt hem weer tot leven. Maar er is die ernstige situatie van die jongen, zijn gezondheidssituatie, staat eigenlijk tegen de achtergrond van een nog veel ernstiger situatie. Nergens hoor je de heiland een verzuchting slaken in het evangelie. Maar hier wel. De heiland slaakt een verzuchting vanwege het ongeloof. En de manier waarop de Heer Jezus met die vader omgaat, en de manier waarop de Heer Jezus met die omstanders die net zo goed niet geloven omgaat, laat het heel duidelijk zien. Jezus grijpt in daarin. Dat ongeloof, dat heel brede kringen trekt. Niet alleen maar die vader, maar ook de discipelen hebben het niet gekund, die genezing. En daaromheen de schriftgeleerden die reden twisten en discussiëren met de discipelen. En daar weer omheen die brede rand van toeschouwers en toehoorders die het eigenlijk ook niet geloven. Dat is de ernst van deze situatie, die nog veel erger is dan van de ziekte van die jongen. En wat is dan die situatie? Nou, de Heer Jezus is net op de berg der verheerlijking geweest. Zo zijn we die berg genoemd. Daar waar hij een begin maakt met de daadwerkelijke reis naar Jeruzalem om te gaan lijden en sterven. En waar zijn discipelen niks van begrepen toen de Heer Jezus zei, ik moet gaan lijden en sterven. En ze hem eigenlijk in de weg stonden en zeiden, dat zal u niet gebeuren. En dan krijgt hij troost van twee hemelbewoners, Mozes en Elia, die hem komen versterken en komen vertroosten. Met dat zijn lijdensweg straks vrucht zal dragen van mensen die zalig worden. En hij komt van die berg van de verheerlijking af en dan komt hij in een poel van ongeloof. Zijn discipelen zijn aan het discussiëren geraakt met een aantal schriftgeleerden en wetgeleerden. En ze hebben het over de vraag waarom die discipelen nou die jongen die bezeten is niet hebben kunnen genezen. In Marcus 6 notabene konden ze dat nog. En dat is natuurlijk ook bekend geworden. Maar nu is dan de vraag, en wat voor vragen er allemaal gesteld zijn, weten we niet. Maar jullie kunnen het niet, waarom niet? Jullie zijn toch volgelingen van Jezus? Of is zijn macht ook verdwenen als hij weg is? Of is de macht van Jezus jullie meester aan het afnemen misschien? En ongetwijfeld hebben de schriftgeleerden en de scharen de discipelen bestookt met een heel aantal vragen. En daarom ook de reactie van al die mensen als ze ineens ontdekken dat de Heer Jezus eraan komt. En Marcus gebruikt er een heel sterk woord voor. Vers 15, ze werden verbaasd. Maar het is een woord dat ontzetting aangeeft. De monden vallen open van verbazing. Daar is hij. En ze worden misschien ook wel met stomheid geslagen in de zin van... Ze hebben misschien wel allerlei opmerkingen gemaakt over Jezus. En allerlei woorden gezegd. Die ze nu niet durven herhalen, nu Jezus weer ineens daar staat. En ze kunnen het niet helemaal wegmoffelen wat er discussie is. Want de Heer Jezus vraagt er rechtstreeks naar en vraagt ook de wetgeleerden. Wat discussiëren jullie met hen? En blijkbaar durven ze niet rechtstreeks antwoord te geven, want er is ineens een ander die gaat antwoorden. Eén uit de schare. Het blijkt de vader te zijn van die zieke jongen. En hij vertelt het. En hij vertelt aan de Heer Jezus zijn probleem dat hij eerder aan de discipelen had voorgelegd. Mijn zoon is ziek. En ik heb gevraagd of de discipelen hem wilden genezen, maar ze hebben hem niet kunnen genezen. Meester noemt hij de Heer Jezus. Dat klinkt wel aardig en dat klinkt wel beleefd. Maar de erkenning wie de Heer Jezus is, ontbreekt. Meester, ik ben met mijn zieke zoon bij de discipelen gekomen van u, maar ze hebben hem niet kunnen helpen. En dan is de reactie van de Heer Jezus toch wel onverwacht, nietwaar? Hij gaat eigenlijk helemaal niet daarop in. Nog, zijn eerste reactie is die verzuchting, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Bij wie? Nou, bij zijn discipelen die het ook niet konden. Bij de mensen die daar staan, die het niet geloven, bij die schriftgeleerden, ja, bij al diegenen die daar zijn en toch ongelovig zijn. De scharen. En Jezus lijdt zichtbaar onder het ongeloof van de scharen. En natuurlijk heeft hij ook geleden onder het feit dat zijn discipelen ook geen antwoord konden geven op de vragen. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ja, die woorden, daar klinkt ergens wel dreiging in door, nietwaar? Hoe lang nog? Er komt een tijd dat er een einde komt aan het geduld van de heiland. Er zit ook iets van de symboliek in, van zijn wederkomst straks, toch? Hij komt nu hier van de berg van de verheerlijking af. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En dan komt hij, dan daalt hij af onder de mensen en er is er geen één die hem gelooft. Hoe lang? Hoe lang nog? En dan komt straks een tijd dat hij uit de hemel van zijn heerlijkheid afdaalt. Bij zijn wederkomst. En dan zal de tijd van de genade op zijn voor de ongelovigen. Dan zal die ze niet meer verdragen. Want dan is het einde van de tijd daar. Nu nog niet. Nu nog niet. Nu verzucht hij het nog. Hoe lang nog? Maar laten we het eens naar ons toetrekken, gemeente. Hoe lang nog zou het van ons gelden? Wie is er die hier niet gelooft? Die niet kennis heeft van Christus? En niet de vertrouwelijke omgang heeft met Christus. Ben jij het? Bent u het? En dat de Heer Jezus, als hij nou afdaalt in de prediking, hier ook zeggen moet, Hoe lang is dat nou nog aan de orde? Hoe vaak heb ik niet gepreekt? Hoe vaak heb ik me niet aangeboden? Hoe vaak heb ik me niet uitgelegd aan je dat je zonder mij niet kan? Hoe lang wilt u nog op huisbezoek een antwoord geven dat u het niet weet? Er is nu nog tijd over om tot geloof te komen en tot de kennis te komen en een vast vertrouwen en een zeker weten. Maar het moet er wel van komen. En het wonder wat de Heer Jezus in deze geschiedenis gaat doen, maakt dat duidelijk. Het is allereerst bedoeld om die vader en om die scharen te genezen van hun ongeloof. En de manier waarop de Heer Jezus dat wonder verricht, wijst daar ook op. Want voorafgaand aan die genezing gaat de Heer Jezus nog in gesprek met de vader van die jongen. Want die vader lijdt aan een veel erger kwaal. Die is bezeten van ongeloof. Maar kijk maar eens hoe dat gesprek gaat. En als een chirurg ontleedt de Heer Jezus deze vader in zijn ongelovigheid. En die vader zegt: ik heb mijn zoon gebracht die een stomme geest heeft. En hij vertelt wat de situatie is. Hij tarsenknant, hij tandenknarst en hij schuimt en hij verdort, zegt hij. Hij wordt eigenlijk als een bewegingloze. Hoe lang heeft hij dat al? Ja, van zijn kindsheid af. Oh. Al dat hij een klein jongetje was. Voelt u de onuitgesproken vraag? Nou trek ik al 3 jaar door Israël heen. Nou verkondig ik het evangelie al 3 jaar lang. Nou genees ik al 3 jaar lang. En waarom ben je nou nooit gekomen, man? En dan gaat die vader ook nog erkennen de ernst van de situatie. Ja, die boze geest gooit hem soms in het water om hem te verdrinken. En hij gooit hem soms in het vuur om hem te verbranden. De situatie is heel vaak heel ernstig geweest. O ja, man, waarom ben je dan nog steeds niet gekomen in al die jaren? Waar zat het nou op vast? O, ontfermt u zich over ons. Help ons als u iets kunt. Als u iets kunt. Dat klinkt ook maar zo half-half, nietwaar? Heel anders dan die melaatse die naar de Heer Jezus toekomt na de bergrede. En die wel weet, ik mag hier eigenlijk niet zijn, want ik ben onrein. En ik moet dat ook roepen, onrein, onrein. En de mensen moeten wijken voor mij. En ik mag me niet onder de menigte begeven, maar ik kan niet anders. Mijn enige hoop is op de Heer Jezus gevestigd. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen, is zijn vraag. Ja, dat is ook nog niet volmaakt geloof. Daar ontbreekt ook nog het een en ander van aan. Indien gij wilt, de Heer Jezus is gekomen om te reinigen en te genezen en te herstellen. Hij mocht het vragen aan hem. Maar er zit nog de wet die die man veroordeelt en die zegt, ja, ik durf het eigenlijk niet te vragen. Maar één ding weet ik wel, u bent de enige die mij redden kan. Willen we het ook mij doen? Maar deze vader, ontfermt u zich over ons als u iets kunt. Ziet u, die man die wordt helemaal tot op het bot van het ongeloof uitgeplozen door de Heer Jezus. Zo moet het ook gaan. Zo moet het bij ons ook gaan. Als er vanmiddag iemand is die toch zeggen moet, ja, ik geloof niet echt. Dat moet uitgeplozen worden. Waar zit het om vast? Hoe lang nog? En waarom nog nooit eerder gekomen met de nood van uw leven als hij al zo lang zich verkondigen laat? Het gaat er niet om of ik het kan, zegt de Heer Jezus. Het gaat erom of u kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Help ons als gij kunt. Nee, zegt de Heer Jezus, ik buig dat om. Kunt u geloven? U moet zich niet afvragen of ik iets kan. U moet zich afvragen of u uw vertrouwen op mij kunt stellen. Want het ongeloof van die vader bleek uit veel te laat bij de Heer Jezus komen met zijn zorgen en met zijn ziekte, met zijn zonde. En het blijkt tevens uit de antwoorden die hij geeft in het gesprek met de Heer Jezus als die voor hem staat. Hij zit nog in de modus dat hij het wel zou willen proberen met de Heer Jezus als die iets kan. Nee, kunt u mij vertrouwen in wie ik ben en zeg te zijn? En nou hangt de genezing van die jongen af van het feit of die vader kan geloven. Ziet u het? Zo breekt de Heer Jezus iets in die man. Hij wilde niet komen, hij wilde niet afhankelijk zijn en hij wilde zijn eigen weg zoeken. En ten einde raad komt hij naar die discipelen en als die het ook niet kunnen, nou, als gij dan iets kunt. En nou maakt de Heer Jezus het helemaal anders. U wilt dat uw zoon genezen wordt. Kunt u in mij geloven? Want als u in mij gelooft, zijn alle dingen mogelijk. En dan breekt het stuk in die man. En de heiland gaat zijn goddelijke majesteit tonen, ja, ook aan die vader. Nog voordat hij die jongen gaat genezen. Dat mag een bevestiging zijn van wie de Heer Jezus is. Maar nog voordat die jongen schreeuwend genezen wordt, wordt deze vader met een schreeuw genezen van zijn ongeloof. Kunt u geloven? Ja, dan breekt het inderdaad. Ik geloof, Heere, kom een ongeloof te hulp. Ziet u het verschil in het antwoord, in het eerste en dit antwoord? Meester, als u iets kunt. Ik geloof, Heere. Maar kom mijn ongelovigheid alstublieft ook te hulp. Dat is nou het woord van de Heere dat een kracht tot zaligheid is. Dat in een mens iets teweeg brengt. Israël, God heeft, o Israël, u de kracht door zijn bevel u toegebracht. Zo werkt de geest geloof. Dat bevel van de Heere, kunt u geloven? Het breekt in je hart. Heere, ik zou het willen, maar ik kan het niet uit mezelf. Kom me te hulp, want u alleen. En die bekering blijkt niet alleen uit de uiterlijke tekenen van het wenen en het roepen, maar meer nog om de inhoud van wat die man nu zegt. Heere, help. En hij ontdekt het, Heere, ik heb uw hulp nog veel meer nodig dan mijn zoon, want voor u is niks te wonderlijk, maar ik geloof niet uit mezelf. Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. U hebt ook de macht om dat te breken en te veranderen in mijn leven. En zo stond die man daar eerst als het voorbeeld van heel die scharen die niet geloofden. Maar nou wordt hij gemaakt door het woord van de Heer Jezus tot een voorbeeld van iemand die door de knieën gaat en die zegt, Heer Jezus, u alleen. En als de Heer Jezus dan deze jongen geneest, is het een bevestiging, is het een teken om al die mensen daar te laten zien dat hij is de Heere der Heerscharen. En ziet u, geloof is meer dan een verstandelijke overtuiging. Het is meer dan alleen maar kennen met je verstand. Het kan niet zonder. Je moet iets van de Heer Jezus kennen. Je moet iets van hem weten. Maar het komt erop aan dat je met die kennis van Christus je overgeeft in het vertrouwen. U kan het. Doe het, Heere, uit genade. Dat geloof dat de Heer Jezus aangrijpt en inroept om zijn hulp en om zijn zegen, dat breekt de macht van de demonen. En nou is de Heer Jezus op weg naar het kruis en nou is hij de berg van de Heer Verheerlijking afgekomen om dat geloof te leren. En juist aan een schare die door het volharden in het ongeloof hem zo doet verzuchten. Hoe lang zal ik u nog verdragen, o ongelovig geslacht. Waardoor zijn lijden alleen maar verzwaard werd. En dat oordeel alleen maar verzwaard werd over hen die niet geloven. Hij is gekomen om het ook te leren aan zijn discipelen die nog moeten groeien in dat geloof. Dat geloof, dat bestreden geloof. Dat geloof dat het soms niet geloven kan. Het ligt soms zo dicht bij elkaar, toch? Ken u dat? Ze kunnen in één en hetzelfde hart voorkomen. Vertrouwen en twijfel. Willen geloven en het niet kunnen. Hoop en angst. En het kan zo door elkaar heen gemixt zijn dat je je ook wel eens afvraagt, hoe ligt het nou in mijn leven? Kennen en vertrouwen, ineens besprongen door de angst en de twijfel. Allerlei vragen. Want het is nog niet volkomen in het leven van een christen. En we leven nog in het reeds en het nog niet. Ja, in Christus. Volkomen gerechtvaardigd en heilig en straks verheerlijkt. Maar het wordt zo vaak aangevallen en mijn zondige natuur komt er zo vaak tegenop. De kennis, het vertrouwen, de liefde, de ootmoed. Het is allemaal zo gebrekkig en onvolmaakt in het leven van de gelovigen op deze aarde. Of staan we allemaal altijd in de overwinningsmodus? Heb u of heb jij een geloof dat altijd kan roepen halleluja? En het nooit te kwijt is. Ik kom het in de Bijbel niet tegen. Oh ja, er mag van gezongen worden en er mag van gejuicht worden. Van Gods grote daden en van zijn genade en van zijn trouw en van zijn vergeving. En van zijn ontferming en van zijn barmhartigheid en zijn hulp en zijn uitreddingen. Er wordt van gezongen en gejuicht, ja. Maar ik kom bij diezelfde dichters zo vaak tegen. Heren, mijn ziel is als een stuk grond dat in de brandende zon ligt. Dor en droog en er groeit niks. Mijn ziel is als een hert dat nog maar net ontsnapt is aan de jager en het schreeuwt naar het water. Dichters die erom roepen, heren, dat ik toch nog een keer in uw heiligdom binnen mag gaan. Dat ik het zien mag op het altaar. Dat u mijn zonde verzoent. Spreek nog eens tot mijn hart. Ik ben uw heil alleen in de aanvechting, in de strijd, in de vijanden die je belagen, in je eigen boze begeerte, de wereld om je heen. Heb je daar nooit last van? Heren, ik geloof, maar oh, er zijn zoveel momenten van ongeloof en twijfel en aanvechtingen. Kom mijn ongeloof te hulp. Je last hebt van je ongeloof. Je er iedere dag nog mee te strijden hebt. En dat je het ook wel eens kwijt bent. Heren, waar bent u? En dat is de scherpste bestrijding. Als je het ook wel eens kwijt bent. Mocht het zien aan de avondmaalstafel en ik mocht er iets van proeven, maar het lijkt alweer zo lang geleden. Heren, waar bent u? En als God zijn aangezicht verbergt en als je zijn vriendelijk aangezicht niet ziet, het is bitterder dan de dood. Heren, hoor. En weet u wat die dichters dan doen, die er op momenten van kunnen juichen en zingen en anderen kunnen oproepen, kom, maakt God met mij groot. Hoor wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. En op het andere moment met uitklagen, heren, dat u de hemelen zou scheuren. Dat zich de God van Jacob zou ontdekken. Weet u wat die dichters doen? Die brengen in herinnering wie de Heere is. En wat hij gezegd heeft. En wat hij gedaan heeft. Kijk, ziet u nou wat geloven is? Geloven is dat je ook een zekere mate van kennis hebt wie God is. En die kennis kun je alleen uit het woord opdoen. Geloven met de Bijbel dicht is geen geloof. Want dat geloof heeft het nodig om te weten wie is God ook alweer. En als je hem dan kwijt bent, dat je psalmen mag lezen en erin terug mag vinden. Als je de Heere roept, Heere, hoor naar mijn stem. De Heere is nabij, degene die hem aanroepen. Degene die hem aanroepen in de waarheid. Dat heeft het geloof nodig. voeding, kennis om te vertrouwen op die God. Heere, ik geloof. Als u zegt dat u het kan, als u zegt wie u zegt te zijn, dan wil ik het vertrouwen op uw woord. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En als ik nou niet zou weten wie de Heer Jezus is en hoe hij antwoordt op zulke ongelovige mensen, hoe hij omgaat met zondaren, met een vrouw op het overspel gegrepen, hoe hij omgaat met een tollenaar, hoe hij omgaat met zo'n Romeinse officier om hem ook genade te bewijzen. Met zo'n Canaanese vrouw die er eigenlijk niet bij hoort, maar die van de brokjes die van de tafel vallen mag eten. Als ik nou niet wist en zou lezen wie Christus is, hoe zou ik dan hoop hebben? Kennis en vertrouwen. En met de scherven van je ongeloof, als het stuk breekt in je hart, je ongeloof. Met die scherpe kanten die er nog aan kunnen zitten en waar je je aan snijden kan. Dat ongeloof en die twijfel. Wat moet ik er nou mee? Wat moet ik daar nou mee? Daar moet ik mee naar Jezus toe. Ik moet toch met mijn zonde naar Jezus toe? Ongeloof is ook een zonde. Dan moet ik niet proberen voor te ploeteren of ik die scherven weg kan krijgen en of ik ze in de glasbak kan gooien en of ik er zo vanaf kan komen. Nee, ik moet met die stukken ongeloof die ik zo vaak nog ervaar in mijn leven naar hem toe. Neig mijn hart, Heere, en maak het één geheel. Zie of er een schadelijke weg bij me is en leid me op de eeuwige weg. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Verlos me van mijn zonde, verlos me van mijn tekortkomingen, van mijn schuld, van mijn overtredingen. Herkent u zich, of herken jij je in die Vader? Dat dat woord van Christus, dat je daaronder verbreekt. De wereld kent hier niks van. En de wereld zijn geloof en twijfel en aanvechting en bestrijding, maar vreemde zaken. Arme, arme wereld. Die als het er dan een keer op aan gaat komen. En als het dan een keer moeilijk wordt in het leven. En als er dan teleurstellingen en tegenslagen zijn. Geen hoop meer hebben. Maar voor de ware gelovigen zijn deze zaken zaken van leven en dood. En daar kan u nou een christen aan herkennen die Christus, aan Christus verbonden is. Aan die innerlijke strijd. En aan die innerlijke vrede die het verstand te boven gaat. Die strijd van de boze die het zoekt weg te roven. Die strijd om te geloven dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is. Uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Maar ook de vrede. Ja, ik mag er amen op zeggen. Niet alleen anderen. Maar ook mij. Mijn Heere. Mijn Heiland. Mijn Jezus Christus. Mijn borg. Mijn middelaar. Mijn zaligmaker uit louter genade. En hoe kan nou die strijd overwonnen worden? Hoe kan die strijd gevoerd worden? Hoe wordt twijfel overwonnen? Hoe wordt onzekerheid weggenomen? Hoe kan het geloof toenemen en verdiepen? Kennis en vertrouwen. Twijfel wordt overwonnen door het vertrouwen op hem. En dat vertrouwen kan groeien en toenemen door de kennis van wie hij zegt te zijn. En inderdaad, als ik nou bijna niks weet van Christus, wie hij is, wat hij zegt, wat hij doet, wat zijn karakter is en wat zijn antwoorden zijn. Als ik niks weet hoe hij omgaat met huichelarij en geveinsdheid. Als ik geen kennis heb hoe hij nou zoekt naar zondaren en hoe hij ze wil behouden en hoe hij ellendigen hoort, hoe zal ik ooit mijn vertrouwen op hem stellen? Maar als ik daar iets van leer kennen en iets van lees en mijn vertrouwen op hem ga leren stellen door het werk van de Geest, dat hij met dat evangelie in mijn hart werkt, dan mag ik hem leren kennen. En in de omgang met hem meer leren kennen. En dan mag ik leren door de ervaring met hem dat hij te vertrouwen is. En in die momenten van strijd, Heere, kom een ongelovigheid te hulp, dan grijp ik maar weer naar het woord. Wie zegt u ook alweer dat u bent? Hoe gaat u ook alweer met zo'n vader om, die niet kan geloven, maar die wel wil geloven? Kom me te hulp. Help mij door uw geest en door het evangelie, opdat ik zal mogen overwinnen. En mag ik u tot slot nog iets meegeven van de grote reformator Mater Luther? Als het gaat om bestrijding en aanvechting. Als het gaat om dat ware geloof, iets uit de praktijk van zijn eigen geloofsleven, iets van zijn eigen werk als dienaar van het woord van God. U weet, Luther was zelf een man die dwars door de aanvechting en de bestrijding heen ging. Geestelijk en lichamelijk. Maar in zijn pastoraat was er op een gegeven ogenblik, zoals Luther het dan zelf noemt, een ongelukkig vrouwtje. Die bestreden werd en die gekweld werd door de duivel. En die vrouw die zei tegen Luther, ik weet niet of ik uitverkoren ben. En Luther zei toen tegen die vrouw, lieve vrouw, u bent toch gedoopt? Gelooft u? Houdt u voor waarheid wat er gepreekt wordt? Ja, zei die vrouw. Ik heb daar geen twijfel aan. Ik ben gedoopt. En wat er gepreekt wordt door het, in de woordverkondiging, dat is de waarheid. Maar ik kan het niet geloven voor mezelf. Het antwoord van Luther was, dit is geloven. Namelijk dat u dit voor waarachtig en ontwijfelbaar houdt. Zo heeft God zich aan u geopenbaard. En wanneer u dat gelooft, voor waar en zeker houdt, dan behoort u bij het getal van de uitverkorenen. Houd dit voor vast en zeker. En Luther zei verder, als u het geopenbaarde aanneemt, dat wat u hoort in de verkondiging van het evangelie, dat wat verzegeld is in de doop, als u daar met dat geloof aan vastklampt, zich aan vastzuigt, als u het geopenbaarde door het geloof aanneemt, dan zal de Heere het verborgene, de uitverkiezing, meebrengen. Want Christus heeft gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En de Zoon wil tot een redder en zaligmaker zijn. En zegt Luther tenslotte, zo liefelijk en zo vriendelijk heeft God ons van de aanvechtingen bevrijd. Want wie gelooft, heeft het. Wie gelooft, heeft het. Door het geloof in de onwankelbare belofte van God, die wij niet anders dan door dat geloof van kennen en vertrouwen kunnen ontvangen. Die waarachtige belofte van God, dat is alles wat Hij u toezegt in Christus Jezus. In het bijzonder deze, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Gelooft u dat? Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Doe uw mond wijd open. En al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wat is het een wonder dat uw evangelie een kracht tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Dat u door uw woord en geest ons een waarachtig geloof schenkt, waardoor wij al die weldaden van Christus deelachtig worden. Heer, u laat het niet aan ons over om op een of andere manier geloof voor elkaar te krijgen. U wil het schenken. Het evangelie wil het werken. Uw geest wil het aansteken. En Heere, dan wilt u ons ook nog leren geloven. En dan gaan we bidden. Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En zo komen we u aan het einde van deze dienst ook smeken of u door uw woord en door uw geest en op het gebed zou willen schenken aan een ieder van ons dat we met een levend geloof verbonden worden en blijven aan Christus. En dat we het uit hem mogen ontvangen, de kracht om tegen ons ongeloof te strijden. Om al de boze lusten van ons vlees te kruisigen. Om in een nieuw, godzalig leven te wandelen. Ook de week die voor ons ligt. Heere, bewaar ons in de dagen die voor ons liggen. Overal waar we ons naartoe zullen begeven, voor ons werk misschien ook. Veel hebben te reizen. Spaar en bewaar ons bij alles wat we hebben te doen. Wees in de gemeente, ook op die momenten als er allerlei dingen gedaan worden om te brengen bij uw woord en te bewaren bij uw woord. Al het ambtelijke werk, al het verenigingswerk in het leven van de gemeente. Heere, wees met onze jongeren. Wilt u ze door uw geest al vroeg dicht bij u brengen. En dat geloof zo in hun harten werken, dat ze door dat geloof ook achter u aankomen, Heer Jezus. Denk in ontferming aan onze kinderen. Klein, of opgroeiend, jong volwassen. We dragen hen aan u op, die misschien in de opvoeding die ze hebben gekregen, de rug hebben toegekeerd en andere wegen zijn gegaan. Brengt u ze terug, Heere, wilt u aan hen denken, ook als ze misschien niet aan u denken. En wil op een of andere wijze, zoals u het ook alleen maar doen kan, ook hen die gedoopt zijn weer terugleiden in het spoor der gerechtigheid. Maar we bidden het ook voor hen die nog wel in dat spoor gaan. Laat het ook door een waar geloof zijn. Opdat we zo allen, welke leeftijd we ook hebben, tot welke generatie we ook behoren, door uw geest geleid, door uw woord geregeerd, bij Christus mogen horen. Sterk ons in de strijd van het geloof. Wil geven, Heere, dat we ook in deze week ons leven mogen toewijden aan u. Geheiligd leven. En dat we zo ook leesbare brieven mogen zijn voor degene die we ontmoeten zullen. Om te getuigen, als ons rekenschap afgevraagd wordt, te getuigen van de hoop die in ons is. En laat niemand, Heere, van hier weggaan met de gedachte, het hoeft voor mij niet. Zich alleen maar verwonderd over deze geschiedenis, maar niet dat gebeden. Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Heere, spaar ons voor een weg van dwaas zelfbehoud. En leer ons de overgave aan u alleen. Wees met de weduwe, de weduwnaren, degene die alleen door het leven gaan. Die straks misschien in een stil en ook wel donker huis thuiskomen. Ontfermt u zich in liefde en genade met die vrede, die troost en die het hoofd opricht naar u die in de hemel is en ons kent in al onze omstandigheden. Verhoor genadig ons gebed in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, naast prinsen plaatst en wereldgrote. We zingen het vierde vers uit Psalm 113 tot slot. Ontvang u met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.